Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Ik leg net de telefoon neer. Vlak voor de uitzending werd ik gebeld door mijn goede vriendin Wilma, die helemaal in paniek is vandaag. Wilma en Hans, die zijn bij de Jensen kijker natuurlijk en luisteraar heel erg bekend. Wilma is degene die, hoe moet je het zeggen, ze gaat toch wel angstig door het leven. En zij heeft het enorm nodig dat ze zich ergens aan vast kan houden. Ook al is het een leugen, ook al klopt het niet. Wordt een instituut die gewoon bewezen heeft niet te vertrouwen te zijn. Maar dat maakt niet uit, zolang het maar iets is waar Wilma zich aan vast kan houden. Want van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, het moment dat zij wakker wordt, haar ogen opent 's ochtends, is er al angst, paniek voor alles. Voor alles. En het ergste is natuurlijk Kiona, waar Wilma mee zit. En die arme Hans, die leeft onder een bepaalde tirannie van Wilma. Hans zit op zolder eigenlijk al 4 jaar. Omdat Wilma nog steeds de coronaregels, de Kiona-regels volgt. Maar ze belde net in paniek op, want er is vreselijk nieuws voor haar. En dat is namelijk het volgende. Het corona-dashboard uit de lucht. Het corona-dashboard is dus uit de lucht gehaald. Er is een einde gekomen aan het Kiona-dashboard. De site waarop allerlei gegevens over het Kiona-virus in één oogopslag te zien waren. De website werd in de zomer van 2020 gelanceerd en werd gedurende de pandemie gestaag uitgebreid. In het begin werden alleen de positief geteste mensen gemeld en het aantal ziekenhuisopnames. Later kwamen er ook cijfers op het dashboard over onder meer het aantal vaccinaties en de meest voorkomende virusvariant. Ook bevat het Kiona-dashboard het risiconiveau dat aangaf hoe snel het virus zich verspreidde. Later werd dit vervangen door de Kiona-thermometer. Inmiddels ligt de Kiona-pandemie alweer ver achter ons en dus is het dashboard niet meer nodig. Er kijken steeds minder mensen op het dashboard en er zijn ook steeds minder gegevens te delen. Het is toch wat, als je dit zo leest, dat dus eigenlijk gewoon deze week pas uit de lucht gehaald is, dat Kiona-dashboard. En het bracht mij weer eventjes terug naar die tijd. Waar we natuurlijk ook zo in de maling overgenomen zijn, is die besmettingen. Weet je, op een of andere manier konden ze precies accuraat op de besmettingen doorgeven. Er zijn weer 3662 besmettingen gemeld van het virus. Het gaat maar door met de besmettingen. Waar halen ze die? En het was soms echt, waren het er heel veel. Maar in de grote landen waren het soms 100.000 besmettingen op een dag die erbij kwamen. Hoe kan je dat nou meten? Waar hebben ze dat nou vandaan gehad? Dat is natuurlijk gewoon natte vingerwerk geweest. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? En dat werd dan in het Kiona-dashboard werd dat gezet. En daar werd dan beleid op bepaald. Ja, we zien toch op het Kiona-dashboard dat de besmettingen toegaan. Dus we gaan maar weer in lockdown. Tot drie keer toe heeft die psychopaat van een Rutte mensen in een lockdown gezet. Drie keer. Gebaseerd op wat? Helemaal niks. En nu, weet je, ook zo'n zinnetje. Inmiddels ligt de Kiona-pandemie alweer ver achter ons. Er was nooit een Kiona-pandemie. Het was de griep geherdefinieerd. En zolang we dat niet met z'n allen gaan zien, of in ieder geval een derde zal het nooit zien, maar 2/3 moet hier echt van overtuigd zijn en moet gewoon zien hoe we voorgelogen worden over dit soort dingen. En we moeten in het vervolg ons gedrag niet aanpassen aan dingen die overduidelijk van het begin niet kloppen en een leugen zijn. En we worden nog steeds iedere dag weer voorgelogen. En dat gebeurt van alle kanten. Van alle kanten. En als we hier niet van geleerd hebben, ik bedoel, het is belachelijk. Een Kiona-dashboard. Heeft 4 jaar heeft dat gelopen. En dat mensen daadwerkelijk ook echt iedere dag gingen kijken. Ach, de besmetting loopt terug en dit. Maar het mechaniek wat we in zaten, het kwade van het geheel. We stonden gewoon onder vuur van alle kanten. De corrupte wetenschappers, we hadden de corrupte politici. We hadden de corrupte media. En eigenlijk ook natuurlijk politie. En die allemaal maar inhakten op mensen die hier doorheen prikten. En die wilden gewoon laten zien. En wat hier aan de hand was. Onze vrijheden werden gewoon ons afgenomen. Zo beperkt. Het is niet te geloven voor iets wat niet bestond. En wat overduidelijk was. Nu zien heel veel mensen het. Maar voor sommige mensen was het vanaf dag 1 al duidelijk te zien. En zoals we hier bij de Jensen Show hebben gedaan. En we hebben het ons echt best gedaan. En dat hebben we ook dankzij jullie kunnen doen. Dankzij jullie donaties. Want dat is de enige manier om het vrije geluid in de lucht te halen. Dat geldt ook nog steeds. We zijn weer in april beland. We hebben jullie steun, financiële support nodig om door te gaan. Om de waarheid met jullie te delen. En gewoon er echt voor te gaan totdat de schoen van de militair in ons nek staat. Heb ik vanaf dag 1 gezegd dat we hier aan het doen zijn. Dus dank jullie wel. Het recht uit mijn hart. Bedankt dat jullie ons in de lucht houden voor jullie steun. We hebben dat nog steeds heel erg nodig om door te gaan. Maar als je dan in dat daar tussenin staat als bevolking en je komt niet in opstand daartegen of je gaat erin mee, dat is het eigenlijk. Hè? Het is het meegaan. In plaats van nee te zeggen, hebben veel te veel mensen ja gezegd. Dat was ook natuurlijk iets nieuws. Heel veel mensen hadden het nooit verwacht dat dit ons aangedaan kon worden. Maar het gebeurt gewoon. We zaten klem. En die media had natuurlijk zo'n foute rol. En vandaag gaat het weer eens over hoe media toch echt het virus blijft. En het is erger dan dat. Het is een tumor. Het gelieg, het bespelen, het niet kritisch zijn, het niet je taak verrichten, het echt tegen de mensheid gekeerd zijn. En maar een propagandamachine zijn van alles en nog wat. Wat ten koste gaat van de burger. En onze vrijheden. Ze zijn er niet voor ons. Maar voordat ik het daarover ga hebben. Dit is interessant. Pepijn van Houwelingen van het FVD. We hebben een uitzending gedaan hier een aantal. Misschien het vorige maand. We gingen over chemtrails weer. En over contrails. Met andere woorden, die strepen in de lucht. Dat is een heel controversieel onderwerp. Mensen hebben daar heel uiteenlopende ideeën over. En zijn er ook heel fanatiek over. Ik verlies altijd donateurs. Omdat ik ben nog aan het uitzoeken precies hoe het nou zit. En mensen zijn er zo van overtuigd dat. Dat sommige mensen zijn er zo van overtuigd dat het gewoon zo kwaadaardig is en slecht voor onze gezondheid. En dat ze ons aan het vermoorden zijn. En dan heb je ook mensen die gewoon er anders in zitten. Die echt zeggen van nee, maar het is gewoon een natuurlijk ding. Want het gebeurt als een vliegtuig door de lucht vliegt. Dan heb je dat. En we hebben het alle kanten belichten wij altijd. En we komen wel steeds verder. En mijn punt van anderhalve maand geleden was. In die uitzending. Waar we het even met z'n allen over eens moeten zijn. Want dat is heel belangrijk. En daar ben ik het helemaal mee eens. Er klopt natuurlijk iets niet. Hoe kan je nou op een strak blauwe dag, het is een prachtige blauwe lucht. Nou, en dan beginnen opeens die vliegtuigen te vliegen. En die laten die trails, of het nou contrails zijn of chemtrails achter. En dan dwarrelt het allemaal zo naar elkaar toe. En dan zit je opeens in de bewolking. En dit gebeurt zoveel en zo vaak. En als je dat dan gaat zien, kijk, dan moeten we met z'n allen eens beginnen. En daar heb ik een oproep voor gedaan aan politici, aan iedereen. We moeten eens antwoord krijgen op de vraag van waarom gebeurt dit? En het is gewoon onacceptabel. Je zit op een prachtige. Het is luchtvervuiling. En het grappige is dat de officiële lijn en de officiële narratief vanuit overheden is gewoon ja, het kan geen kwaad. Het is een heel natuurlijk proces. Dit gebeurt nou eenmaal als je met vliegtuigen door de lucht vliegt. Maar aan de andere kant, het is luchtvervuiling. En ook al zou het geen kwaad kunnen, is het nog steeds luchtvervuiling. Want de lucht wordt opeens donker. En wordt opeens melkachtig en viezig. En de zon komt er niet meer doorheen. Wat heel belangrijk voor mensen is. En natuurlijk gewoon ook voor de natuur. Het verandert gewoon het weer. De hele, dat is één ding wat vaststaat. En daar kunnen we het allemaal met elkaar over eens zijn. En toen ik me dat realiseerde, ben ik dus een uitzending gaan doen met die insteek. Laten we daar nou eens mee beginnen. En wat we moeten krijgen, is we moeten antwoorden krijgen. Want het is onacceptabel. Je kan er niet mee wegkomen. En we kunnen zogenaamd naar Mars. We kunnen zogenaamd naar de maan. maar we kunnen niet iets verzinnen, hè, als het geen kwaad kan, die contrails. Maar dan kunnen we niet iets verzinnen dat die contrails er niet uitzien zoals ze eruit zien. En dat het niet de lucht vervuilt op die manier. Ook al is het niet kwaadaardig, dat is de officiële lijn, dan moet er iets te verzinnen zijn met de technieken van tegenwoordig dat dat niet gebeurt. En waarom hebben we die discussie niet? De hele wereld is gewoon, zit gewoon onder een vieze laag die de zon blokkeert. En dat is onacceptabel. Dus laten we daar nou eens mee beginnen. Want er is helemaal geen officieel. We moeten kwaad worden met z'n allen dat dat gebeurt. We moeten echt zeggen dat is luchtvervuiling, dat is onacceptabel. En dan komen ze natuurlijk al heel snel. Ja, dan moet er minder gevlogen worden. Nou ja, goed, dat zou kunnen zijn. Dat heb ik ook als optie gegeven. Het zou een psychologische operatie kunnen zijn. Dat mensen beginnen te klagen en dan kunnen ze al die vluchten schrappen. En dan hebben ze ook weer voor elkaar wat ze willen. Dat zou kunnen. Maar daar komen we later wel op. Het begint bij de vragen. Dus ik heb ik doe dat niet vaak, maar ik heb een aantal mensen getagd op Twitter, het voormalige ex van Elon Musk. Ik weet dat het omgekeerd is. Maar zo stond het iedereen dat altijd erbij zegt nu tegenwoordig. Maar goed, Twitter, het voormalige ex van Elon Musk. Die man die ons allemaal naar de Mars gaat brengen binnenkort. Met die raketten die allemaal de lucht in vliegen en nergens naartoe gaan. Oké. Anyways. Dus ik heb een aantal politici getagd. En Pepijn van Houwelingen die kwam bij mij erop terug. En die zei van, wat zou je nou precies willen weten? En ik heb hem gekeken, de show. En wat zou je willen weten? En wat bij wie moet ik aankloppen? Ja, ik heb daar nooit op gereageerd. Want ik heb zoiets van, ja, luister. Dat is jullie werk. Dat is jullie taak. Nou, het heeft even geduurd. Maar dus ik wil even de kudo's geven aan Pepijn. Die heeft dus aan Rob Jetten, de minister voor Klimaat en Energie. En ook Rob Jetten, vergeet niet, dat is de vicepremier van Nederland, hè? Rob Jetten. Die heeft vragen ingestuurd en dat heeft hij op 2 april gedaan. En dat is een prachtige. Dat zijn 37 vragen volgens mij. 37 in totaal. 38. Ik wil wel feitelijk correct zijn, anders word ik weer op de vingers getikt. Het zijn er 38, Janssen. Er komen Kwikwek en Kwak van Pointer weer langs. En die gaan mij zeggen, dat zijn er 38 feitelijk onjuist. Dan waren er 38, niet 37. Inderdaad, 37. Maar voornamelijk 38, ja. Wederom 38. Dus maar 36 en 37 vind ik heel interessant. Dus bent u bekend? Dit is aan Rob Jetten. Bent u bekend met de zorgen van burgers die in toenemende mate aanvankelijke blauwe luchten waarnemen, die gedurende de dag transformeren tot dichte luchten met een melkachtige waas, nadat eerst een dicht raster van vliegtuigstrepen is getrokken die niet verdampen maar blijven hangen, uitwaaieren en uiteindelijk de lucht lijken dicht te trekken? En dan vraag nummer 37. Hoe verklaart u deze melkachtige waas als gevolg van rastervorming door achtergebleven vliegtuigstrepen? Dit zijn hele goede vragen. En het gaat verder, want het zijn ook over geoengineering en dat. Allemaal gewoon hele goede vragen van Pepijn. Maar die 36 en 37, dat zijn eigenlijk de simpelste vragen. Maar daar moeten we ook gewoon eens mee beginnen. Laat ze nou eens met een antwoord komen. En dan gaan we daar weer verder op. En net zolang de drukte nu opzetten dat Rob Jette dit gaat beantwoorden en hij kan niet wegkomen met allemaal gelul en een beetje wegpraten en een beetje goed praten. Nee, we gaan even de diepte in. Maar soms zijn de meest simpele vragen, die zijn het best. Van, hoe verklaar je dat? En dat is onacceptabel. En wij zijn er niet blij mee. En burgers, die worden hier kwaad over. En dat is een goed begin. En dat geoengineering, want een van de vragen van Pepijn is ook, bent u bekend met de ambities van het World Economic Forum om zonlicht te blokkeren? Nou, dat is absoluut, wordt daarover gesproken. Bill Gates heeft het daarover. Ze willen allemaal dingen. Publiekelijk wordt het allemaal besproken. Dus dat zijn de nog diepere vragen. En dat is heel belangrijk. Maar nou heb je dus in Tennessee, de staat Tennessee. Mensen worden hier wakker over dat dit allemaal niet klopt. En dat ze moeten kappen. Deze griezelige griezels, deze elite, moeten ze kappen met alles maar te willen controleren en naar zich toe willen trekken. Dus nou is Tennessee, lawmakers vote to ban geoengineering with allusions to chemtrails conspiracy theory. Dus nou is er al een staat in Amerika, Tennessee, die heeft er nu voor gestemd dat geoengineering dat moet stoppen. Nou, zo zie je, het balletje begint te rollen. Maar wij moeten dat in Nederland nou eens eventjes scherp op zijn en beginnen bij het begin van wat is hier aan de hand? Wat is hier nou aan de hand? En het zomaar overnemen dat het geen kwaad kan. Ik kan kwaad en het doet ook kwaad omdat het Het verpest je dag. Daar begint het al mee. Het is luchtvervuiling. En ook al is het niet kwaadaardig, het blijft luchtvervuiling. En dat moet gewoon stoppen. Dan moet iets voor verzonnen worden. Of ze zijn toch met iets kwaadaardigs bezig. Nou, dan komen we er ook wel achter op deze manier. Maar begin met deze vragen te beantwoorden. Rob Jette, onze vicepremier. Dat gaat ook maar door, hè? Het is toch niet te geloven dat... Zie je nou dat er nooit iets verandert in de politiek? Nou, krijgen we te horen dat Mark Rutte heel dichtbij zijn. Nog maar 4 lidstaten nodig. En dan krijgt hij die hoge post. En hoe lange tijd geleden zijn die verkiezingen niet geweest? Er is nog niks veranderd. Er zitten nog steeds dezelfde poppen zitten daar. Ik dacht eerst nog dat Rob Jette, dat hij was nog steeds minister van Financiën. Of wist dan ook, is niet een tijdje geweest, hè? Maar die minister van Financiën is nu Steven van Weyenberg. Geboren in Gent, België. Nou, ik weet, wie zijn die mensen? Moeten we nou echt denken dat dat de experts zijn op dit? Er verandert niks. Rutte zit er nog steeds. Rutte vliegt de hele wereld over. Neemt beslissingen voor Nederland, namens Nederland. De man heeft de verkiezing verloren. Er verandert nooit iets. Nooit iets. Het enige wat verandert is de PVV. En het gaat maar door. Het gaat maar door. Dus die chemtrails, het begint te stinken wat ze daar aan het doen zijn. Hè? Ik bedoel, zelfs voor mensen die gewoon hier een beetje open-minded in zitten en niet om meteen zeggen dat... Waarom komen ze hier gewoon niet bloot met precies wat hier aan de hand is? En dit is ook weer zo'n belachelijk iets wat er in de wereld aan de gang is. ISIS kondigt wereldwijd aanslagen aan. Maar Verlinde, wie is dat? Ach, de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde. Weet jullie nog wie dat is? Maar het maakt ook niet meer uit. De ene mafkees naar de ander, die zit daar. Annelies Verlinde, die zegt... geen reden om dreigingsniveau in het land te verhogen. Maar het is zo grappig dat ISIS, ik heb dat gekscherend gezegd, naar Rusland... die gasten hebben 4,5 jaar, daar hebben ze thuis gezeten op zolder... bang, net zoals Wilma en Hans, voor het virus. 4,5 jaar hebben niks gehoord. Ze waren echt weg, hè? Maar nu zijn ze helemaal terug. Ze hebben donderdag wereldwijd aanslagen aangekondigd. IS-woordvoerder Abu Hudayaf al-Ansari. Waarschijnlijk met 3 keer gevaccineerd. Want we hebben 4,5 jaar niks van Abu gehoord. Die was echt tabé, weet je wel. Die was Abu Tabé. Die was er niet meer. Maar nu is hij opeens terug. Ja, Abu had gezegd, doei, Abu is bang. Het was Abang, was het. Abang voor het virus. 4,5 jaar is hij er niet geweest. Ja, maar het is toch, hoe kan het nou? Wat is dat? Nou heeft ISIS ook weer een woordvoerder. Staat hij ook zo net zoals in het Witte Huis, achter zo'n paneeltje en de pers toe te spreken? Waar is dat hoofdkwartier van ISIS dan? Het wordt net alsof... Of ze in een wolkenkrabber ergens zitten in Afghanistan. Zo heel modern. Hier zit ISIS. De woordvoerder neemt nu even het woord. Woordvoerder Abu. Ja, we waren abang voor het virus, maar nu zijn we weer helemaal terug. Dus ISIS, nou, dat oorlog en dat terreur, dat angst, hetzelfde weer wat ze constant doen. Mensen constant bang maken. En... 200.000 17-jarige Annelies Verlinde is een Belgische politica voor CD&V. Wat is CD&V? Dat is voor Belg. Ja, maar ik weet het niet eens meer. Ik weet niet eens meer wie die Nederlandse... Maakt ook niet uit. Maar dit is natuurlijk verschrikkelijk. Hè, dat mensen hiermee bezig zijn, ook in Nederland. En ik vind het zo kwalijk dat mensen die oorlogsmachine maar aan het opvoeren zijn. Hè. En dat, mensen vinden dit ook leuk. Hè. Als je soms gewoon ook interviews ziet van mensen van het Nederlandse leger. Die vinden het gewoon prachtig ergens. Hè. En dan willen ze de dienstplicht. Daar gaat het toch weer naartoe. Hè, dat ze de dienstplicht weer willen activeren en inbrengen. 200.000 17-jarigen kunnen vanaf nu worden opgeroepen voor de dienstplicht. En het is zo dom. Het laatste wat we zouden moeten doen is oorlog voeren. En ik heb nul respect voor mensen die in dienst gaan. Of die in welk leger dan ook. Of nou, weet je wat het is als je weet hoe de wereld werkt? Je brengt je eigen leven in gevaar. En andermans leven in gevaar. Voor een klein groepje griezels. Die altijd maar oorlog voeren. En niks zelf doen. Nooit hun eigen kinderen naar die landen sturen. Nooit, Nooit, nooit. Ze zitten daar maar geld te verdienen, de boel te controleren, geopolitieke spelletjes te spelen, landje veroveren en ze doen zelf niks. En voor die mensen doe je het. Je doet het niet voor je eigen vaderland. Je doet het niet voor je eigen veiligheid. Je doet het voor die griezels. En ik heb geen respect meer voor mensen die dat niet kunnen doorzien en die echt denken dat het gaat helpen als je Russen doodschiet of Oekraïners doodschiet of Palestijnen of Israëli's. Het moet stoppen. Dat mensen niet tot dat bewustzijn kunnen komen. Dat moet een verandering en het moet snel gebeuren. Maar het is verschrikkelijk natuurlijk voor mensen zoals hier een berichtje van Michelle. Beste Robert, hier een mail van een bezorgde moeder. Allereerst je shows zijn top, ga ze door. En nu het probleem. Er krijgen deze week 200.000 jongeren, volwassenen een brief dat ze opgeroepen worden bij een dreigende oorlog. Wij hebben 5 kids van 18, 23, 29, 37 en 41... Ik moet er niet aan denken dat al mijn kinderen worden ingezet en verplicht om te gaan vechten wat niet onze oorlog is. Ik denk dat vele ouders zo denken, wat moeten we hier aan doen? Ik wil mijn kinderen niet kwijtraken aan zulke onzin. Robert, kunnen we niet met z'n allen hier tegenin gaan? Zou je dit onderwerp in een van je shows willen aankaarten en hoe mensen hierover denken en hoe we dit gaan aanpakken? Ik hoor het graag van je met vriendelijke groet, Michelle uit Friesland. Nou, Michelle, ik snij het hier dus aan. Wat is nou weer de oplossing? Wat was nou de oplossing voor het Kiona-narigheid? De terreur wat ons aangedaan is. Wat is het? Wat is het nou? Daar moeten we van geleerd hebben. Nee zeggen. En gewoon niet meedoen. Nee, nee, nee. Het gaat gewoon nooit gebeuren. En dan moet je alle consequenties aanvaarden. Maar ze hebben geen schijn van kans als iedereen nee zegt. En dan moeten we ons niet laten ophitsen weer door de media, die zogenaamd uitstralen dat iedereen daar wel achter staat, de dienstplicht. Want kunnen ze zo doen, hè, met die propaganda? Kunnen ze zo doen met die propaganda die ze over ons uitstorten dag in dag uit? Het is nee zeggen. Jouw kinderen gaan gewoon niet het leger in. Het gaat gewoon niet gebeuren. Het is gewoon nee. En als iedereen er zo in zit, is het voorbij. Ze kunnen niks doen. Er zijn niet genoeg dwangmaatregelen, er zijn niet genoeg mensen die het willen uitvoeren in de wereld. Als we nou eens opstaan met honderden miljoenen mensen wereldwijd tegen deze narigheid allemaal. Of een miljard, het is zo makkelijk te doen. Er zijn niet genoeg mensen om je te onderdrukken. Het kan alleen maar psychologisch en het kan alleen maar door middel van het mediawapen te gebruiken om wederom mensen te manipuleren. En het gevoel te hebben, dat is er natuurlijk ook, hè, dat wij geen macht hebben. En dat wij hebben de macht hebben gegeven aan de leiders. En dat is het domste wat de mensheid ooit heeft gedaan. Want je moet het gewoon zelf terugpakken. Nee is nee en het gaat gewoon niet gebeuren. En dan doe je dat met genoeg mensen, is het game over. Maar we hebben natuurlijk tegenstand van wederom het mediavirus. En dan vraag ik nu ook even, dan zijn we ongeveer een week verder. Kan iemand mij even vertellen welke Nederlandse politici nou zijn omgekocht door Rusland? Kan die fantastische Tsjechische geheime dienst even een pers... Kijk, als Abu van ISIS een persconferentie kan geven, dan kan toch ook de Tsjechische geheime dienst wel een persconferentie geven en precies vertellen wie nou die politici waren in Nederland die omgekocht zijn door Poetin. Door het Kremlin. Dag in dag uit stond de media er vol mee. De talkshows gevuld met de ene titeloze leeghoofd na de andere. Zag je die ene vrouw bij op één? Ik heb alleen het fragment. Ja, ik ga het niet uitzenden. Opeens is er weer een Rusland-expert. Een of ander titloos ding. En die gaat opeens vertellen dat Wilders en Baudet die allemaal hebben zeggen precies wat Poetin wil. Nou, dat is gewoon nonsens natuurlijk. Maar het mediavirus lanceert dat zo weer. Dus de dag nadat Jessica Klaver die clash had met Baudet en Barbara Paternotte. Hoe heet die man van achternaam? Pepernoot. Hoe heet die man? Maakt me geen reet uit. Ook zo'n idioot. Dus die was die clash. En de dag daarna kwam het AD met een fantastisch ding. De timing was ook fantastisch. Geweldig. Goede journalistiek. Ze hadden daadwerkelijk de Tsjechische geheime dienst. Die kwam met een stuk en als je het stuk leest, dan staat er helemaal niet specifiek wie dat nou zijn en wat er nou precies aan de hand is. Dus het is heel vaag allemaal, maar het kwam net die dag daarna. Maar dan zou je toch weten, na een week, dan wordt toch wel verteld van wie dat dan geweest zijn. Want dat is toch wel in het belang, als het zo zou zijn, in het belang van ons allemaal om dat te weten. Maar nee hoor, mysterie blijft rond Russische omkoping. Kabinet gaat geen namen politici noemen in vermeende affaire. Zijn er Nederlandse politici omgekocht door Rusland om propaganda te verspreiden? En zo ja, wie? Die vraag gaat het kabinet niet beantwoorden, liet minister Hugo de Jonge. Oh, die zit daar natuurlijk nu. Maandagavond weten. Maar het maakt niet uit of Hugo er zit of Marjolein. Zo blijven de speculaties. Het mysterie blijft vooralsnog. Het kabinet wil niet ingaan op namen die circuleren naar berichten dat Rusland verschillende Nederlandse politici zou hebben omgekocht. Verklaringen van de Tsjechische inlichtingendienst, die de evenknie van onze inlichtingendienst IVD, zorgde vorige week voor beroering in de Tweede Kamer. Om wie het zou gaan werd niet duidelijk, maar de beschuldigende vinger ging in Den Haag direct naar PVV-leider Geert Wilders en Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet. Dus ze houden het schimmig, ze houden het vaag. En dan blijft het ook maar komen met artikelen. Het is prachtig. Nu.nl. Poetin wil jou beïnvloeden. Dit is waarom en wat je er tegen kan doen. Dan gaat het leugenachtige Nu.nl, die zich compleet belachelijk heeft gemaakt in die corona-periode, dat zelf ook toegegeven hebben. En er komen ze allemaal met tips, hè, wat je moet doen. De beïnvloeding is een veelkoppig monster. Nederlanders moeten zich bewuster zijn van de dreiging van misinformatie. Russische trollen op nu.jij. Dus met andere woorden. Ja, op ons eigen redactieplatform nu.jij is dit helaas niet anders. We zien accounts die de discussie duidelijk proberen te verstoren met nepnieuws of dubieuze bronnen. Want alleen nu.nl kan de bron zijn. Hè? Deskundigen roepen op, blijf ook scherp op de propaganda. Nou, ik kan het met alles eens zijn, maar die propaganda komt van alle kanten. Die komt van de Poetin-kant, die komt van Amerika, die komt van onderdelen van onze eigen overheid. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten zelf scherp blijven. En het erge is, waar het naartoe rolt, is en al die beschuldigingen van nepnieuws en misinformatie, desinformatie, dat ze willen het natuurlijk brengen dat er maar vanaf één punt, en dat is dan de overheid, dat alleen maar de waarheid kan zijn. Of de EU. Dus alleen wat de EU zegt, wat daar in Brussel uitgesproken wordt, dat is de waarheid. Alles wat daar tegenin gaat, is misinformatie, desinformatie. Nou, en dan hebben mensen een mond vol van een democratie. Maar dit is natuurlijk zo ondemocratisch als maar kan zijn. En wederom, waar gaat het om? Wij moeten de macht terugpakken. Wij bepalen zelf wel wat de juiste informatie is. We lezen dat, we lezen dat, we lezen dat, we lezen dat. En dan zie je zelf op een gegeven moment wel de lijntjes hoe het loopt. En dan kan je zelf tot je eigen mening komen. Maar dat gaat niet. De media, dat zijn bewezen leugenaars. Politici liggen de hele dag alles bij elkaar. Wij pakken de macht terug. En ik heb zo'n afschuw voor die mainstream media. En dat ze gaan maar door. Ze blijven dit zomaar doen. Zo'n artikel van AD, voor de Tsjechische geheime dienst. Wat is nou voor flauwekul? En dan meteen dat mensen er te suggestief aan linken zonder enig bewijs. Het is om te kotsen. Dat is echt om te kotsen. En ik heb hier even een fragment en dat ga ik even afdraaien. Het is een minuutje of 6 en het is heel grappig. Want dit is, ik kwam het toevallig tegen, maar ik denk ik ga dit eens even met iedereen delen. Je hebt Jerry Springer, kennen we die nog? Die is onlangs, niet zo lange tijd geleden, is die overleden. Jerry Springer, maar hij had dat programma waar hij dus, ja, hoe moet je dit zeggen, de gewone Amerikaan, maar eigenlijk de onderklasse, om het maar even zo onderbiedig te zeggen. Die had hij in de shows en het ging allemaal over relatieproblemen en het was allemaal vechtpartijen en de stoelen vlogen door de studio en dan moesten weer ingegrepen worden en het was heel plat, heel ordinair, zoals mensen zouden zeggen, en gewoon heel simpel, maar het was natuurlijk op een bepaald vlak ook wel heel erg lachen om dat zo te zien. Nou, Jerry Springer is daar heel bekend mee geworden. Hij heeft dat jaren gedaan, dat televisieprogramma. Maar echt, het platter kan niet. Het kon niet erger dan dat, Jerry Springer. Maar Jerry Springer was een interessante gast. Omdat hij heeft eigenlijk drie dingen in zijn leven gedaan. Hij had die show, die Jerry Springer show, die hele platte show. Maar hij is ook burgemeester geweest van Cincinnati. Hij heeft dus ook in de politiek heeft hij gezeten. En hij was journalist. Hij was onder andere nieuwslezer van een van de grootste stations daar in die omgeving. En dus hij is journalist geweest, hij is politicus geweest en hij is dan die hele ranzige talkshow host geweest. Nou, is er een interview geweest. En dat is dus jaren geleden al. Maar het geeft even aan. Hij heeft dus eigenlijk zeg maar van 3 borden gegeten. En hij gaat nu eens even vertellen wat hij het smerigste bord vond. Dus hij heeft politiek gedaan, journalistiek. En die ranzige talkshow. En hij deed dit op de BBC met een interviewer. En die is heel bekend in Engeland. Hij is tegenwoordig met pensioen. Dat is Jeremy Paxman. En dat is echt zo'n arrogante, pedante, Engelse, neus in de lucht-achtige figuur. Hij deed soms wel interessante gesprekken, interviews. Hij had een goede techniek, maar het was ook soms bloedirritant. Maar die zat daar heel arrogant tegenover Jerry Springer. En met dat het natuurlijk een verschrikkelijk programma was wat hij aan het maken was. Maar de confrontatie werd heel leuk, omdat Springer vertelde eventjes wat hij in zijn ervaring had meegemaakt. En die Paxman, die sloeg er bijna van achterover. En kijk eens even, want ik ben het helemaal eens met Jerry Springer hier.
Well, Jerry Springer, the godfather of the confessional chat show, is here. Are you ashamed of it?
The show's stupid, but I've always thought the show's stupid. Ashamed not.
Shouldn't you be?
No, not any more than a journalist should be doing the news. Because, for example, you would make a living. Let's say you're a journalist. Let's say you do the news every night. Every night you tell stories about very bad things, and it's very profitable for the station. You're not necessarily helping the people you talk about. Newspapers are in that business all the time. You could decide only to put well-scrubbed, wealthy people that speak the Queen's English on television and just do that. But that wouldn't reflect the whole society.
You're being facetious, aren't you?
No, I think television... No, I'm dead serious. Let me finish. Television should reflect, in a free society, the entire culture. If all shows were like mine, that would be wrong. But you can't just have television that is like Friends, Seinfeld, all these wealthy people, good-looking people, and you love it. If some wealthy, famous person goes on television and talks about who he or she has been sleeping with, we can't get enough of it. We cheer them. But if it's some person of low income, all of a sudden we say, trash, trash, like they're less than a wealthy person.
Speak for yourself. Lots of us choose not to watch either.
Well, then you're not in the business. Then you do watch television. Are you saying here that you don't watch television, Jeremy?
Of course you watch television. I mean, I'm not interested in who's sleeping with whom.
I'm not either. I watch sports. But, I'm not. I don't watch my show. And I've always said that. If I was in college, I would. When I was in college, I'd get a hoot out of it. But I'm saying we shouldn't be too uppity and say that if these shows show poor people, it's trash.
It's not.
But if it's rich people, it's okay.
It's not that it shows poor people, it's that it exploits poor people.
I disagree. I anchored the news for 10 years. I was a journalist for 10 years. That was exploitation. And I'll tell you why. Never once was there a conversation in the newsroom that we should drop a story because this story might hurt this person, ruin their career, ruin their marriage, or cause them discomfort. We never cared about the people we did stories on.
Well, you were in a rubbish newsroom then, weren't you? I've been party to those conversations many a time.
You're telling me when you run a story on the BBC that puts someone in a bad light, you ask their permission first?
No.
That's just not true,
Jeremy. Ask their permission. Ah. That wasn't what you said. A conversation saying, is this going to be damaging to the person? That conversation
and
was
did
certainly,
you ever then say if it's damaging to the person
many
you won't
a time.
Run the story and you don't run the story?
It's happened many a time.
That's not true.
Terecht. Springer pakt hem helemaal op het juiste punt. Hij liegt, die Paxman. Het interesseert ze geen reet, de schade die ze aanrichten. Interesseert ze geen reet. Ze doen het gewoon. Ze doen het gewoon. Het interesseert ze niet. Bijvoorbeeld zo'n artikel om eventjes mensen te beschuldigen met dat ze omgekocht zijn naar Poetin. Denk je nou ooit dat ze denken van, oh, dat zou die persoon nog wel schade aanrichten? En sterker nog, ze doen het waarschijnlijk met de andere reden. Ze willen het expres doen. En die Paxman zit daar gewoon te liegen. En zo werkt het. Zo zitten die mensen erin. Het zijn leugenaars. En dan vind ik inderdaad Jerry Springer veel meer integer hierin dan zo'n Paxman of zo'n BBC natuurlijk. En hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Hij zegt hier gewoon heel duidelijk van de 3 dingen die ik gedaan heb. Politiek, die talkshow, die ranzige talkshow en journalistiek. Is journalistiek het meest onbetrouwbare wat ik ooit gedaan heb en daar schaam ik me voor. Laat me nog even kijken, want dat vindt Paxman natuurlijk niet leuk.
Come
on. It's happened many a time.
News always, if it's a good story, if it's a big headline, no one ever said, for example, well, we got this Bill Clinton story and with the young girl, let's not run it. It's going to hurt his marriage. It's going to hurt the family.
That's got clear political significance.
How did it affect anybody's life
from dysfunctional
other than
families.
His own family? How did O.J. Simpson,
because
all the coverage
the
of O.J.
lying is okay. a public matter.
Why did covering O.J. Simpson for 2 years? Now, I admit, I can only speak in America, so I don't know how much coverage you got here in England, in Great Britain. But in America, for 2 years, news covered O.J. Okay. Simpson. It didn't affect anybody's life except the people.
Okay, you've got me there. You've got me there. I mean, there was live coverage of the O.J. Simpson trial.
Following
it was,
the car.
In my view, a disgrace.
Yes.
But because it had no significance.
Yes.
But your show doesn't have any significance. You admit
that. It does.
That.
No. It doesn't affect me, but I do think it matters to the people that are on it. Otherwise, they wouldn't call to be on.
Why
it may
do they
only
come
be
on
dating.
It?
I think the reason is the quick answer everyone always gives is, oh, they want their Andy Warhol 15 minutes of fame. That's glib and it's incorrect. These people don't become famous. They don't even use their real names. We let them wear disguises. So it's not to become famous. They come on, a lot of them, not all, because for 1 week in their lives, someone is listening to them. In other words, they don't have kids who listen to them, many of these folks. They don't have parents who listen to them. They don't have a job where someone asks their opinion. Every day you come to work, someone's saying, that's, Jeremy, what do you think we ought to do?
That's bloody tragic if that's why they come on your show.
Well, for 1 week, it's easy for us to say because we're lucky in life. And every day someone's asking me, whether it's my daughter, whether it's my wife, someone's always asking me, people at work, what do I think about this? I go on a show and give my opinion. No one ever asks these people anything. And now for 1 week, they get picked up, they get taken to an airport. Some of them, first time they've ever been on a plane, they get taken to a show. They come out there, people are cheering. And it's not important to you and me, and we don't deal with serious issues on our show. We don't do pregnancy tests. We don't do that. On our show, we just do who they're dating, and tomorrow they're cheating, and so they sleep with someone else the next day. Yeah. So it's not life-changing. But what it is, and I notice, because when the show's over, most of the people on my show, I really kind of like. Not everyone, but most of them, they just didn't get the breaks in life that I get. They didn't have wonderful parents, or they weren't born maybe with a good brain, or they weren't born with the luck that I've had. So, but they're not bad human beings. They want to be happy. They say, Jerry, what's a good restaurant to go here in New York? Or would you hold my kid while we take a picture? Their language isn't as good as ours, but they're not less. I'm telling you, if you think, and I'm not suggesting you do, but if one thinks that wealthy, powerful people have cornered the market on virtue, like they don't cheat, they don't do bad things in life, that's just wrong.
No one suggests that for a second, least of all us, I hope. Yep. But thank you very much, Jerry Springer. Thanks.
Thanks for having
Cheers.
Me.
Cheers. Thank you.
Thanks.
Ik vond het fascinerend, omdat hij maakt hier een aantal goede punten. Want het is natuurlijk ook zo dat als je de talkshows kijkt op de Nederlandse televisie, zit altijd dezelfde soort van mensen. Er wordt niet geluisterd naar een andere kant. Het wordt weggehouden. En dat bij Jerry Springer is natuurlijk vrij extreem. Die wil je natuurlijk niet. Mensen hoeven niet echt serieuze dingen te bespreken. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon niet gehoord worden in Nederland. En maar één groep wordt constant uitgenodigd en die mag zijn verhaal doen. En voor iemand die dus zo'n Jerry Springer show gedaan heeft, die in de politiek gezeten heeft om te zeggen dat de journalistiek, dat hij het ergste vindt wat hij ooit gedaan heeft, dat is zoveelzeggend en ik ben het helemaal met hem eens. De media is het virus, het blijft het virus en de enige die we nog kunnen vertrouwen, dat zijn we zelf. Dat zijn we zelf. We nemen niks meer aan van die gasten. We kunnen zelf wel. En de misinformatie, desinformatie, het zijn de grootste verspreiders van mis- en desinformatie. De media, de politiek. Maar wij zijn wakker, wij zien het.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.
jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben?
Als je een narratief krijgt in de media, het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun opzeggen, ook al doe ik het uiteindelijk maar voor 10 mensen. Dit is de waarheid. Worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives.
Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.